is, nou, fijn om te preken, weet ik niet of dat het juiste woord is, maar het is wel fijn om de preek voor te bereiden. Het voorbereiden van de preek is voor mij een heel bijzondere tijd, heel stressvol, maar ook tegelijk heel, heel vreugdevol. We hebben niet zoveel plaats in ons huis en ik mag soms op het bureau, aan het bureau van de kinderen gaan zitten. En dat is echt mijn eilandje met God. Dat is heel bijzonder. Doe de Bijbel open. Neem tijd om te bidden. Je leest. Je bidt opnieuw. Je ziet verbanden. Je ziet dingen. Denk, wauw. God, wat is uw woord rijk. Wat is uw woord vol van preekthema's. Vol van dingen om over te spreken. Waar kan je allemaal over spreken? Er is zoveel dingen eigenlijk. Nu, ik ben misschien wel een gevoelsmens, maar ik probeer mijn gevoelens niet als locomotief aan mijn trein te laten zien. Maar ik wil toch beginnen met een vraag. Hoe voel je je? En misschien denk je, hoe bedoel je? Misschien dat je zegt, de kerk staat anders. Niet zo fijn. ja, Daan heeft dat nog niet gezien. maar ik bedoel eigenlijk iets meer dan dat. Hoe voel je op de plek waar je studeert? Op de plek waar je werkt? Op de plek waar je woont. Voel je je daar thuis? Ben je geïntegreerd? Maak je een deel uit van de straat waar je in woont? Van je dorp? Ken je mensen in je dorp? Meer dan alleen uit je straat? Weet je wie dat er je overburen zijn? Weet je wie dat, wat hun noden zijn? Wat hun ervaringen zijn? Wat hun gebeurtenissen zijn in hun leven? Of voel je je misschien een beetje een vreemdeling? Heb je het gevoel dat je eigenlijk niet echt thuis hoort in deze wereld? Een beetje ontheemd? Ben je geïntegreerd en leef je met iedereen mee en heel druk bezig met alles wat leeft in je plaats waar je woont of waar je werkt? Of ben je eerder geïsoleerd? We gaan lezen in de brief van Jeremia. De brief van Jeremia is ook een apocrief boek, een boek dat niet tot de kanon van de Bijbel behoort, maar die gaan we niet inlezen. We gaan in het Bijbelboek Jeremia gaan we een stukje lezen. En dat is Jeremia hoofdstuk 29. Jeremia hoofdstuk 29. En het stukje is waarschijnlijk het meest bekend. Dat zie je wel eens op christelijke kaartjes staat dat wel. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ken je dat? Mijn gedachten over u zijn gedachten van voorspoed. Dat is misschien het meest bekende stuk. Maar dat stukje ga ik toch niet lezen. Ik wil graag Jeremia hoofdstuk 29, vers 1 tot 7 lezen. Daan, kan je het even tonen ook? Ja? Dankjewel. Ja, het is wel eventjes omhoog kijken. Hier volgt de brief, ik lees uit de NBV-vertaling. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonia, de koningin moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Het is de tijd van de ballingschap naar Babylonië. Hij liet hen bezorgen door Elasa, de zoon van Safan in Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. We gaan een klein stukje van lezen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek de zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. stukje Bijbeltekst. Er zitten 600 jaar voor Christus ongeveer. Het volk van Israël heeft gezondigd en is weggevoerd naar Babylonië, naar de stad van koning Nebukadnezar, die dat 3000 kilometer is. Zij zijn absoluut ontheemd. Ja. Een van de liederen van Bonnie M, ken je dat? By the rivers of Babylon. Ja, inderdaad, hè? Psalm 137. There we sat down. Het is een Bijbeltekst. Ja. De Melodians hebben dat in 1970. Ik heb het even opgezocht. Voor het eerst samengesteld eigenlijk. En de Bonnie M is heel bekend geworden. In 1978 hebben ze in de top 1 gestaan. By the rivers of Babylon, een Bijbeltekst. En dit is by the rivers of Babylon. De ballingen zitten aan de rivier van Babylon, ontheemd. Ze zijn van thuis weg. En Jeremia had het voorzegd. Als jullie niet je bekeren, dan zal koning Nebukadnezar komen en hij zal u naar Babel voeren. En eigenlijk zegt God, ik zal jullie naar Babel voeren. Kijk maar, in de tekst staat het, de stad, vers 7 staat het, de stad waarin ik jullie heb weggevoerd, staat er. God heeft hen weggestuurd omdat ze gezondigd hadden. Nu, God is nog altijd begaan met zijn volk. En de profeet Jeremia, een profeet is iemand anders dan een priester. Een profeet luistert naar de woorden van God en spreekt ze tot het volk. En een priester luistert naar de woorden van het volk en spreekt tot God. Als je het heel kort wilt samenvatten. De profeet Jeremia, die blijft in Jeruzalem, die wordt niet meegenomen en die mag van God een brief sturen. En Jeremia die stuurt een brief. Onder andere staat er in die brief dat ze 70 jaar daar zullen blijven. Dat is nog een valse profeet ook. Hanania die zegt, over 2 jaar is alles over en dan zijn jullie terug thuis. En dan zegt Jeremia, dat is niet waar. Dat is het hoofdstuk daarvoor. Hij zegt, omdat jij het volk van God afkeert van de weg van de Heer, zul je dit jaar nog sterven. En dat gebeurt ook. Dus Hanania wordt gedood eigenlijk als valse profeet. En Jeremia zegt, het zal 70 jaar duren. En jullie zijn ballingen in een Babylonische omgeving. Maar wij zijn eigenlijk ook ballingen in een Babylonische omgeving. We gaan eens kijken naar Hebreeën hoofdstuk 11, vers 13 tot 17. Dankjewel. In Hebreeën 11 gaat het over de geloofshelden, weet je wel? En Abel heeft door het geloof, Henoch is door het geloof, Noach heeft door het geloof de ark gebouwd, terwijl er niks zichtbaar was van wat er ging komen. Abraham heeft door het geloof vastgehouden. Sarah heeft door het geloof, toen ze oud was, toch kinderen gekregen, terwijl ze eigenlijk geen kinderen meer kon krijgen. De geloofshelden. En dan staat er Hebreeën 11, vers 13 tot 16, staat er, zij allen, al die geloofshelden, zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Wat was hun beloofd? Het land Kanaan als een eigendom. En Abraham heeft er gewoond en heeft gezegd, dit is het land, maar het is mijn eigendom niet. Behalve de rotspleet van Mamre, hè, de enige plaat die dat hij gekocht had. Maar voor de rest was het niet zijn eigendom. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Vreemdelingen en bijwoners is een andere vertaling. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland, pelgrims. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Abraham kon terugkeren naar Urdel Galdeeën. Hij kon terugkeren naar Haran waar zijn vader was gestorven. Nee, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Ze bedoelden iets anders. Vers 16, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Ze zijn vreemdelingen en bijwoners. En op doorreis, rijkhalsend uitkijkend naar een hemels vaderland. En eigenlijk, denk ik, zijn wij ook vreemdelingen en bijwoners in een zekere zin. Ik denk als je niet je als een pelgrim voelt in deze wereld, dan vraag ik me af waar dat je naar op weg bent. Begrijp je wat ik bedoel? We zijn op weg naar het hemelse vaderland, naar de Heer, en op weg naar het koninkrijk van God. Dus misschien kun je de volgende dia nog eens tonen, Daan. Hoe voel je je? Ben je thuis in deze wereld? En het is geen vermanend vingertje naar iemand van jullie. Want je kunt je soms heel goed thuis voelen in deze wereld. Alles gaat goed, het zit goed met uw werk, het zit goed in uw gezin, alles gaat zoals je het wel wil. Je gras is gemaaid. Hè? De tuin ligt er goed bij. Het huis ligt er goed bij. Er kunnen mensen onverwacht op bezoek komen. En er is geen vuiltje aan de lucht. Maar hoe voelen wij ons in deze wereld? Hoe voel ik mij in mijn straat? In mijn appartementsblok misschien? Ben ik een beetje bang voor deze wereld? Vind ik het beangstigend? En kom ik schuilen op zondag in de kerk? Van Heer, die grote slechte wereld, dat is pas als we die deur daar open doen. Dan komen we in een slechte wereld. Maar hier is het toch goed. By the rivers of Babylon. Hè? Misschien dat je terugdenkt van, oh Heer, waren we maar altijd bij u, altijd in de kerk, altijd. Hoe jij je ook voelt, we zijn vreemdelingen en bijwoners, gasten in deze wereld en we zijn op doorreis. Maar wat moeten we dan doen? We gaan nog eens kijken naar de Jeremia, hoofdstuk 29, vers 5 en 6. Ja. Jeremia zegt, als jullie daar zijn, bouw huis en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Met andere woorden, ga niet bij de pakken neerzitten. Doe gewoon mee aan het normale dagelijks leven. Wees geïntegreerd in de wereld. En gelukkig veel van ons doen dat. Als ik denk, bouwen huizen en ga daarin wonen. Denk aan Daan en Henny, hè, een hele drukke tijd. Een verbouwing van hun huis. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. En verschillende mensen hebben fruitbomen in hun tuin. En eten van de opbrengst. En dat is goed. Jeremia zegt dat. Ga huwelijken aan. Ik denk dat Jeremia heel duidelijk bedoelt huwelijken met Joden, met medegelovigen. Maar ga huwelijken aan, verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen. Huwelijk je dochters uit. Maar bij alles laat de wereld je niet in beslag krijgen. He? Zoals wij omhoog moeten kijken om de presentatie, om de tekst te zien eigenlijk, is bij alles wat je doet, blijf kijken naar de Heer. In andere stukken in de Bijbel staat er, leef in deze wereld, maar gebruik haar alsof je ze niet zult tot het einde toe gebruiken. Bij ons in de wijk is een man die is ernstig ziek. En hij zegt, als ik geen kinderen had, dan zou ik alles uit het leven halen. Hij zegt, ik heb twee kinderen, ik moet mij nu inhouden. Hij voelt zich een beetje geremd doordat hij twee kinderen heeft. Hij is ernstig ziek. Hij zegt, ik zou alles doen wat ik kon doen. Profiteren van het leven, tot het uiterste. Terwijl wij denken van, je mag uit het leven halen, maar niet ten einde toe. Laat het geen beslag krijgen op je. Laat het niet, je niet inpalmen. Dat je op den duur eigenlijk, zoals Demas, die een volgeling was van Jezus en met Paulus reisde en met Lucas reisde. Paulus zegt, hij heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Ah, wat erg, als de wereld je in zijn macht krijgt. Is de wereld dan niet gevaarlijk? We gaan eens kijken bij Jacobus. Jacobus zegt in hoofdstuk 1, vers 27. Voor God de Vader is alleen dit reine en zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan, dat waren de mensen die de grootste noden hadden in die tijd. Bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld. En onberispelijk blijven. Of een andere vertaling zegt, je moet jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Se préserver des souillures du monde. Dat vind ik misschien al de beste vertaling eigenlijk. Unspotted from the world. Unspotted wil zeggen dat er geen vlek van de wereld op je komt. Als je hier buiten stapt, en dat is de boze wereld, dan ga je bevlekt worden. Bij wijze van spreken, of dan kan je bevlekt worden. Ja, ik moet mij onbesmet houden, ja, dat weet ik wel. Dat is zo'n cliché, hè? Als christen moet je je onbesmet houden. Ik denk, je moet je identiteit bewaren en bewaken. Superbelangrijk. Hoe is het dat Demas Paulus heeft verlaten, liefde voor de tegenwoordige wereld? Hij heeft waarschijnlijk zijn identiteit verloren onderweg. We moeten onze identiteit bewaren. Je bent een kind van God. Er is één man voor iedereen gestorven en ook voor jou gestorven. Dat is je identiteit. Hou vast aan het woord van God. Nu, de wereld kan ons dus besmetten. Wie denkt dat de wereld hem niet kan besmetten of haar niet kan besmetten? Ik denk, als je dat denkt, met heel veel respect gezegd, dan ben je waarschijnlijk al besmet. Dan ben je waarschijnlijk al ziek. Als ik het zo mag zeggen, het is een beetje cru misschien dat ik het zeg, maar als je dat niet inziet, dat de wereld ons wil besmetten. Wat is de basisregel om besmetting te voorkomen? Misschien mag je even reageren, dan kan ik even drinken. Wat is de eerste regel om besmetting te voorkomen als je in contact komt met... Ja, wat is de eerste regel? Afzondering, ja. Als iemand anders griep heeft, ja. Nog iets? zorgen dat je immuun bent. Ja. Ik dacht dat ook. Ik heb het aan Rut gevraagd. Ik dacht in het begin ook van, ja, de basisregel is logisch. Je moet zorgen dat je immuun bent. Hij het verhaal vertellen van Semmelweis, dokter Semmelweis. Staat in de wegwijzer, de vorige wegwijzer, kiezen. Denk van, ik weet niet hoeveel lang geleden, 2 maanden geleden, denk ik. Dokter Semmelweis was een Oostenrijkse arts. Hij was een verloskundige. En was rond 1850. En het was opvallend dat alle klinieken in Europa, de toekomstige moeders, heel veel toekomstige moeders, stierven in het ziekenhuis. 1 op de 10 vrouwen stierf. Ik weet niet, ik denk dat er in Halle 450 bevallingen zijn per jaar ongeveer. Wow, ik weet nog, een paar jaar geleden was het 450, dus ja, zo'n grote kliniek aan het worden. 850. Als er dan van 85 moeders sterven, en nog vaak de kinderen ook, dat is onvoorstelbaar veel. Dat zou niet getolereerd worden. In 1850 was dat zo. En dokter Semmelweis was een dokter in Wenen, en die kon dat niet aanzien. Die zei, dat kan toch niet, dat er zoveel vrouwen sterven in de kliniek. In onze kliniek. En het viel hem op dat als er een vrouw binnenkwam, die bevallen was vlak voordat ze in het ziekenhuis kwam, dat die altijd bleef leven. En het kind ook. Dus hij zei, er moet iets in ons ziekenhuis zitten wat niet klopt. Ze hebben allerlei dingen onderzocht, konden het niet vinden. Nu, de routine was in het ziekenhuis. 'S morgens vroeg gingen alle artsen en de studenten die stage liepen, eerst de overleden mensen onderzoeken. Ja? Nu, die werden opengesneden, daar werd onderzoek op gedaan. Dan was het snel handen wassen en dan was het naar de vrouwen onderzoeken die zwanger waren, die gingen bevallen. En op een dag staat dokter Semmelweis in zijn kamer. En hij zei, wat is dat toch? En hij was, dat is een lijklucht. Hij had lijklucht aan zijn handen. En hij dacht, misschien is dit het wel. 'S morgens de lijken betast en 's middags de levende vrouwen die moeten bevallen. Dus hij is zijn handen gaan wassen met zand. Misschien is er helpt wat. Water, soda, zeep. Werkte niet. Toen dacht hij, ik ga iets anders proberen. Ik moet iets hebben dat tenminste die stank van mijn handen weg is. Als die stank van mijn handen weg is, dan is misschien ook besmettingsgevaar weg. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn handen in een chlooroplossing gewassen. Een chlooroplossing. En hij liet zijn studenten dat ook doen. En die zeiden allemaal, Rakardi, dat is een sterfte van 1 op 10. Dat is enorm veel. Dat kan toch niet zo eenvoudig zijn. Ze hebben dat gedaan. Binnen de kortste keren was het nog 1 sterfgeval op 80. En binnen een paar maanden waren er geen sterfgevallen meer in zijn kliniek onder de vrouwen. De kraamkoorts was volledig verdwenen. Volledig uitgebannen. Nu, Semmelweis is jammer genoeg, die heeft dat doorgegeven aan andere mensen. Je kunt dat lezen in de wegwijzer. Dat werd niet aanvaard in Europa. 1000 vrouwen en kinderen zijn gestorven omdat Semmelweis niet geloofd werd. Andere wetenschappers zeiden, dat kan niet, dat is veel te eenvoudig. Je beweert toch niet dat dat de oorzaak is van de kraamkoorts. Hij had het bewezen. Nu, mijn vraag is opnieuw, hoe voorkom je besmetting? Nog altijd niet. Nee. Nee, ook niet. De eerste stap om besmetting te voorkomen is te weten waardoor je besmet wordt. Dat is heel eenvoudig. Semmelweis heeft ontdekt, wij worden besmet doordat we lijken aanraken. Dus waardoor word je besmet? Dat is de basisregel. Ook in mijn eigen leven. Waardoor kan je besmet worden? Je kan door alles besmet worden. Voordat ik christen was, was ik besmet door muziek. Muziek waar niks verkeerd aan is. Maar het was wel een besmetting in mijn leven. Je kunt besmet zijn doordat je het laatste nieuws op hoogtechnologisch vlak absoluut wil hebben. Dat kan een besmetting zijn in je leven. Het kan van alles zijn. Het kan televisie zijn, het kan de meeste, wat GSM, maar dan niet de GSM om te bellen. Geld, seks, macht. Dus besmettingsgevaar. Dus wat moet je doen voordat je maatregelen neemt tegen besmetting, is zoeken, waar is mijn besmettingsgevaar? En dan wil ik eventjes de tijd laten, ik heb voor mijzelf een paar dingen in mijn hoofd. En mijn vraag is echt van, waar is voor jou je besmettingsgevaar? Waardoor word jij persoonlijk makkelijk besmet? Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je mijn vraag? Probeer eens voor jezelf. Je hoeft het niet hardop te zeggen. Hè? Misschien is het beter ook niet. Maar misschien dat je wel zegt, hier is een besmettingsgevaar. Als ik hiermee bezig ben, ben ik besmet. En moet ik mijn gaan reinigen? Moet ik maatregelen nemen? Heb je een woord in je hoofd? Niets uitspreken. Hè? Je mag het voor je houden. Misschien heb je wel meer dan één woord. Ik wil een oproep doen. Als je hulp nodig hebt met je besmetting, of met datgene waardoor je besmet wordt. Ik zie dat soms gebeuren in de kerk, dat mensen naar elkaar toestappen en zeggen van, ik worstel hiermee, dit is een zwak punt in mijn leven. Als oudsten hebben we daar regelmatig over. Dit zijn dingen die we delen met elkaar. We merken dat we hier besmet in worden. Spreek iemand aan, alsjeblieft. Blijf niet rondlopen met je besmetting en het idee van, ach, ik zal wel weer mijn handen wassen, bij zo'n spreken. Eerste regel bij besmetting, stel vast waardoor je besmet wordt. Tweede regel van besmetting, neem maatregelen tegen de besmetting. Heel eenvoudig. Ja. Was je handen, was je kleren als het nodig is, maakt niet uit. Maatregelen nemen wil ook zeggen dat als je besmetting dichterbij komt, dat er een rood lampje moet gaan branden. En dat meen ik echt. Een rood lampje. In je hoofd moet het zijn, ping, je brandt een rood lampje. Ik herinner me het verhaal van een man die juwelendief is geweest, die is christen geworden. Die loopt in Antwerpen door de Joodse wijk en daar zijn diamantwinkels. En hij zei, goh, iedere keer als ik daar voorbij loop, hè, dan mijn oude leven komt helemaal terug. Ik zie die juwelen, ik zie die rijkdom, dat trekt. En hij deelde dat. Hij deelde zijn besmettingsgevaar met iemand anders. En weet je wat de ander zei? Die zei, de volgende keer, hè, ga je aan de andere kant van de straat lopen. Dat is jouw rood lampje. Daar is een rood lampje, pas op. Andere kant van de straat. Ga op tijd de andere kant uit. En dat is niet alleen fysiek, maar ook in je gedachten. Een heel simpel voorbeeld kan ik misschien geven. Op ons werk hebben wij regelmatig een etentje met de collega's. Wij zitten met bijna allemaal mannen, 30 mannen ongeveer. Etentje is heel fijn, heel gezellig, er wordt wat gedronken. En ik heb gemerkt, op een zeker tijdstip gebeurt er iets. Dan beginnen de seksistische moppen op te komen. Ze beginnen over vrouwen te praten, in het begin is dat nog heel beleefd. En hoe langer ik blijf zitten, hoe erger het wordt. Nu, wanneer moet ik maatregelen nemen? Mijn rood lampje moet gaan branden als ik de eerste signaal hoor. Oh, het begint. En ik heb mij voorgenomen, als dat begint, zeg ik, jongens, ik ga naar huis. Duurt onbeleefd, maar soms, ik ga stoppen. Want ik heb gemerkt, als ik langer blijf zitten, dan is iedereen heel erg aan het lachen en heel veel plezier aan het maken. Die moppen zitten in mijn hoofd en die wil ik niet in mijn hoofd. Want dat zijn geen moppen die ik in mijn hoofd wil. En ik kan ook heel moeilijk weg. Als ik dan weg ga, dan zeg je zo, allee jong, het is ik weet niet hoe gezellig. En nu ga jij weg. Dus, tijdig maatregelen nemen. Als je besmetting dichtbij komt, niet zeggen van straks. Nee, nu is het moment. Geen tijd meer om te wachten. Goed. Is de wereld dan zo gevaarlijk? Goh, ja, langs de ene kant wel. Maar als je niet besmet wil worden, moet je maatregelen nemen. Moet je de haard van de besmetting weten. En moet je maatregelen nemen. Maar toch, bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuin aan en eet van de opbrengst. Ja? Leef in deze stad, leef in je dorp, leef in je straat, leef in je appartementblok. Leef in de wijk waar je bent en hou contact met mensen. En ik weet het, er zijn grenzen. Soms ga je moeten zeggen, oh, hier kan ik niet aan meedoen. Maar probeer zoveel mogelijk geïntegreerd te zijn. Jeremia 29 vers 7, het laatste vers. Er staat, zoek de vrede voor de stad of bid voor de Heer, tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. In haar vrede zal jullie vrede gelegen zijn. Dus hoe kun je je inzetten voor de stad? Door iets te doen. Positieve besmetting. Ja? Negatieve besmetting, misschien zeg je dat wil ik niet, maar ik ga proberen positief te besmetten. Ik denk, probeer op te vallen in wat goed is. Als je kijkt naar Jezus, wat deed Jezus? Hij ging rond en hij deed goed en de mensen kwamen naar hem toe. Hij deed goed. Pas op, probeer op te vallen wat goed is. En wees niet overal tegen. Ja? Hoe lang is het geleden dat er, en misschien zelfs nu nog, dat er in christelijke kerken werd gezegd, op zondag mag je niet, op zondag mag je niet, op zondag mag je niet, op zondag mag je niet. Ja? Kun je een paar dingen noemen? Je haar wassen op zondag? Oh, je was toch je haar niet op zondag? Opgepest zijn mensen die respect hebben voor God, hè? Die God echt lief hebben, hè? Maar probeer niet overal tegen te zijn. Op zondag mag je niet fietsen. Echt waar. Ik heb iemand in de familie, mijn schoonmoeder mocht op zondag niet fietsen. Dat mocht niet. Het is de dag van de Heer, maar je mag niet fietsen. Ik denk van, wees niet overal tegen. Ja? Probeer een positieve invloed te hebben. Soms moet je alternatieven voorstellen. Ja? Daniels vrienden, die dat in Babel aan het hof kwamen, en die dat gedwongen werden eigenlijk om mee te eten van een tafel waarvan ze niet mochten eten, die zeiden van, God, wij willen daar liever niet van eten. Je kunt zeggen, ik doe niet mee jongens, ik ben weg. Zij zeiden, we willen eigenlijk niet van die spijzen eten, maar we willen wel fruit en groente eten, 10 dagen lang, en kijk maar of het goed gaat met ons. Zij boden een alternatief aan. Nu, dat vraagt een beetje vindingrijkheid. Als er iemand op het werk is die iets bepaald zegt, is het soms wel zoeken. Van, ho, hoe kan ik hier op een positieve manier op reageren, zonder direct te zeggen van, daar moet ik niks van weten. Een van onze collega's, jammer genoeg, geen slechte jongen, maar heeft altijd dubbelzinnige moppen. Maar hij begint een dubbelzinnige mop en hij wil dat ik hem afmaak. Begrijp je wat ik bedoel? Hij begint iets te zeggen en ik voel in welke richting het gaat en hij wil dat ik de zin afmaak. Dat is echt zo, een soort van spelletje bij hem. En ik dacht van, goh, ik begrijp wat hij bedoelt, dus in het begin doe ik zo, ah, dat is niet fijn. Nu maak ik er altijd zelf iets grappigs van, iets helemaal anders. En hij schiet altijd in de lach. Ja, zoek een alternatief. Ik denk van, ik kan ook wel zeggen, jongen, ik wil jouw moppen niet meer, ik wil dat niet. Ik wil dat ook niet, maar dan ben ik altijd weer tegen. Ik denk van, zeg maar, ik zal wel iets leuks erop maken. Iets wat echt onschuldig is, en iets waar hij eigenlijk ook mee kan lachen. Echt, hij heeft een paar keer al dat hij zegt van, ja, dat antwoord had ik niet verwacht. Ik zeg, wat fijn. Nu, je kunt ook op een andere manier iets betekenen. Hè? Doe iets voor je stad. Zet je in voor je stad, voor de bloei van je stad. Ik moest denken aan, ik mag het wel even noemen, ik dacht aan Chris. Chris, een beetje stil in onze kerk, ja, je kijkt ook zo verbaasd. Hè? Ik, nu, misschien moet ik ieder van jullie wel even je naam noemen. Chris werkt als vrijwilligster bij Ommekaar. Ja? Ommekaar is een sociaal buurthuis, sociale plaats waar mensen komen. Dat vind ik geweldig. Doe iets voor je stad. Chris, ik ben zeker dat Chris een invloed heeft. Ik zag haar foto in de streekrand staan, al een hele tijd geleden, hè, over Ommekaar. Wauw, hé, maar zij doet wel iets voor onze stad, hè? En zij staat er waarschijnlijk niet van, ik ben een volgeling van Jezus. Zij zal dat heel rustig en stil doen. En er zullen gelegenheden zijn waarin dat haar geloof duidelijk naar buiten komt. Een andere Chris. Iemand, een politicus. De verkiezingen komen eraan, maar ik weet niet of hij nog verkozen gaat worden of niet. Chris Vleugels ken je misschien wel. Dat was een politicus in Bilze. Heel eenvoudig. Ik vertelde dat tegen een collega op het werk. Chris Vleugels is de eerste persoon in Hasselt, in de stedelijke politiek, die zei, als een persoon met een handicap op het openbaar vervoer gaat, dan moet de begeleider van die persoon altijd betalen. Hij zei, dat is eigenlijk niet goed. Want op nu zegt een begeleider, ja, ik ga niet iedere keer mee, dat kost mij iedere keer zoveel geld. Ik neem de trein naar Brussel, dat kost mij zoveel voor de begeleider. De persoon met een handicap zelf betaalt waarschijnlijk een minimum of misschien iets, dat weet ik niet goed. En hij heeft daarvoor geijverd. Hij heeft iets gedaan voor zijn stad, wat effect heeft, iets positiefs. Ik vind dat een goed voorbeeld. Wauw, Chris Vleugels heeft ervoor. Ik zei het tegen een collega, die helemaal niet gelovig is. Die zei, maar dat is tenminste een politicus die dat een goede maatregel neemt. Terwijl, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Heel eenvoudig, doe iets voor je stad. Zoals Jezus, ga met liefde en ontferming. Misschien heb je voor jezelf voorbeelden. Misschien kan je zelf zeggen, ik heb dit of dat gedaan. In mijn dorp, in mijn stad. Misschien, ik weet het niet, help je kinderen uit de buurt met hun huiswerk. Misschien is het een ouder persoon bij wie je het gras wel eens gaat afrijden. Maakt niet uit, zet je in voor de stad. Want, zegt God, er is een belofte aan verbonden, in haar bloei zal jouw bloei liggen. Als wij ons inzetten voor deze stad Halle, en de stad bloeit, dat zal voor ons zegen zijn. In haar vrede zal uw zegen gelegen zijn. En bid voor het welzijn van de stad. Zoek de vrede, maar dan zeg ik ook, en bid voor haar tot de Heer. Bidden voor de stad betekent het goede zoeken voor de stad. Abraham, die bad voor de meest verdorven steden die er ooit zijn geweest op deze wereld. Hij bad voor Sodom en Gomorra. Dat deed Abraham. Jezus, die bad voor de mensen in de plaats waar hij woonde. Dus bid en vraag gerust aan God dat hij grote en goede dingen laat gebeuren. God is niet onverschillig over de welstand van deze stad. Want in de welstand van deze stad ligt de welstand van Gods kinderen. God is niet onverschillig over de welstand van de mensen in jouw straat. Want in de welstand van de mensen van jouw straat ligt jouw welstand. Hij is niet onverschillig over de vrede van de mensen die naast je wonen. Want in hun vrede zal jouw vrede liggen. Hij zegt het. daar zal zijn bloei liggen. Dus zet je in voor de stad. Bouw huizen. Leg tuin aan. Doe de gewone dingen. En blijf omhoog kijken. Hou de focus op God. Hou je onbesmet van de Heer. Maar doe iets voor de stad en bid voor de stad. Ik wil ook graag afsluiten met gebed. Ja, Heere God, als we soms in ons eigen leven kijken, Heer, hoe dat wij voelen, dan voelt de buitenwereld soms aan als een gevaarlijke, agressieve wereld die ons wil kapotmaken, Heer. En voor een stuk is het ook zo, Heer. Als uw woord zegt, Heer, dat Satan verleidt de ganse wereld, Heer, dan is dat ook zo. Heer, en toch willen wij de raad opvolgen van Jeremia, die zegt dat wij moeten leven in de plaats waar dat u ons geplaatst hebt. We moeten daar leven, Heer, en deelnemen aan het dagelijks leven. De focus op u, Heer, beseffend dat alles hier tijdelijk is. Heer, maar met een positieve invloed, Heer. Dank u wel, Heer, dat wij ons mogen inzetten voor het welzijn, Heer. Voor mensen die misschien in onze stad wonen, in ons dorp, in onze woonwijk, Heer. In mijn straat. Heer, onze buren, onze overburen. Mensen op mijn werk misschien, waar dat ik veel mee optrek, Heer. Heer, dank u wel dat wij ons mogen inzetten voor hen, Heer. Dank u wel, Heer, en dat we mogen voor hen bidden. Bidden voor hun behoud, Heer, maar ook bidden voor de gewone dingen in hun leven. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we zo'n licht mogen zijn, Heer, in deze stad. Heer, we willen ook bidden voor de stad van Halle. We willen bidden, Heer, dat de stad van Halle een gezonde en welvarende stad mag zijn, Heer. Een stad, Heer, waarin dat de ruimte is voor veel mensen, Heer. Waar liefde en aanvaarding mag heersen, Heer. Waar waarheid ook mag bovenkomen, Heer. We willen bidden, Heer, voor deze stad, Heer, dat u deze stad zegent, Heer. We weten dat er boze machten zijn, Heer. We willen bidden, Heer, dat uw liefde en uw kracht sterker zal zijn. Heer, zo willen we bidden voor onszelf, Heer. Uiteindelijk is het ook iets wat zich naar ons keert, Heer. Heer, geef dat ieder van ons, Heer, mag zijn plaats of haar plaats mag innemen. Heer, en als vreemdelingen en bijwoners, Heer, zoals u bad, Jezus, mag bidden voor de mensen om ons heen. Mag leven voor de mensen om ons heen, Heer. Dank u wel, Jezus. In uw naam, Jezus, we verhogen u, Heer. Halleluja. Amen. Amen.